De SPNL Delta Limanska. Amsterdam aanmeldt dat ze weer het jaarlijkse Space Symposium en de jaarlijkse algemene ledenvergadering gaan houden. Dit jaar is dat 8 tot en met 11 oktober en dat gaat dan gebeuren in Florida, Jacksonville, Florida. Dus als je daar naartoe wil, kun je daar alvast op voorbereiden. Gaan weer de gebruikelijke dingen gebeuren. Eerst een paar dagen zelfs dat ze bezig zijn met de grote bestuursvergadering. En dan beginnen de presentaties en andere activiteiten daaromheen. Dan de ledenvergadering op zaterdag en op zondag nog wat dingen erachteraan die verder niet meer zo belangrijk zijn. Maar toch, als je daar naartoe wil, moet je natuurlijk op tijd beginnen met voorbereiden en het hotel daar reserveren enzovoort. Nou, er zijn weer mogelijkheden voor vooral Amerikanen, als ik het goed heb, om ARIS-verbindingen te gaan afspreken voor de eerste helft van 2027. En daar kun je dus, nou ja, zij kunnen dan nu dus zich aan gaan melden. En dat moet dan uiterlijk 22 mei. En dan moeten de voorstellen binnen zijn. Ik denk dat voor Europa iets andere regels gelden, maar goed. Ja, natuurlijk gaat alle aandacht nu even uit naar de Artemis 2 missie naar de maan. Nou ja, om de maan heen. En daar zijn natuurlijk ook amateurs bij betrokken. Onder andere in de VS vanuit ARIS en AMSAT. De nodige grondstations die daarbij betrokken zijn. Maar ook uit andere landen. 24 officieel aangesloten, zeg maar, in het netwerk van NASA. 34 mensen of groepen uit 14 landen. En daar zit Nederland dus ook bij, met de groep van Cambras en de Wingelo, met de grote radiotelescoop daar. En die zijn daar volop bij betrokken en dat gaat heel erg goed allemaal. Ook natuurlijk Amsterdam in Duitsland, met de 20 meter schotel in Bochum, die doen ook volop mee, 24 uur per dag. Dus ja, dat gaat allemaal wel heel professioneel inmiddels. En ja, ze kunnen dus allerlei nauwkeurige metingen doen. Dat moest ook, hè. Er zijn helemaal eisen aangesteld dat er de nodige apparatuur moest zijn om millihertzen nauwkeurige dopplertrekking te doen. En dan daaruit dus proberen de baan nauwkeurig te bepalen. Nou, NASA is zwaar onder de indruk dat die amateurs dat zo goed kunnen. Met hun eigen spullen. Nou ja, daar zijn dan wel wat professioneel-achtige figuren bij betrokken vaak, maar toch. Maar goed, AMSAT en ARIS-groepen die zijn dus bezig samen in de nieuwe ARIS-groep. De Amateur Radio Exploration. Om grondstations op te zetten voor dit soort gebeuren. Niet alleen nu voor die Artemis-missies, maar ook voor latere activiteiten richting de maan en later naar Mars. En dan gaan die grondstations zich helemaal daarop inrichten voor het ontvangst van die signalen en de S-band en later waarschijnlijk ook de X-band. Om dan met dopplermetingen enzovoort een flinke bijdrage te kunnen leveren. Nou, in Europa hebben we in ieder geval ook in de VK in wat zitten. Goonhilly in Cornwall, het bekende grote grondstation. En dan in Duitsland natuurlijk die club in Bochum en ook in Polen. En, nou, dat zijn de belangrijkste officiële aangeslotenen bij ARIS, maar ja, daar zou er nog meer bij kunnen komen. Misschien dat ook de Wingelo zich daarbij kan aansluiten later als ze zin hebben. Nou ja, hoe dan ook. Hele drukte. Verder, baanparameters. Ja, we hebben dus vorige week die lancering gehad van de Transporter 16. met een Falcon 9 en in totaal 119 payloads. Dat is allemaal goed verlopen en er zijn een heleboel van die satellieten al volop actief. Meest populair is wel de Spaanse Pocket Cube, Hades SA, oftewel Spinny One. En die, die is al volop bezig met SSDV, digitale video, en ook met Codec 2, dus digitale spraak. En ook andere interessante data. Dat werkt allemaal al prima, wordt al volop ontvangen. Er zijn nog geen officiële baanparameters, maar wel voorlopige baanparameters van Celestrak. En daaruit is een lijstje gehaald van alvast 6 van die interessante satellieten. Die dan door AMSAT-NA al worden gepubliceerd. Dus die baanparameters, voorlopige baanparameters, die zijn al beschikbaar. En later moeten we dan maar kijken welke de echte uiteindelijke catalogusnummers dan gaan passen bij die satellieten, zodra die gepubliceerd zijn. Nou, in april krijgen we dus weer zo'n SSTV event met ISS en de week van 12 april, zoals al eerder aangegeven. En dat heeft natuurlijk allerlei historische betekenis, onder andere dus de eerste bemande vlucht van Yuri Gagarin en zo. Nou, Ares-verbindingen, die zijn er weer meerdere geweest en die waren allemaal succesvol met Rusland, met Engeland, Italië en de VS. Dat is allemaal goed gegaan. Nu zitten er weer een paar nieuwe gepland met de VS, maar dat is een rechtstreekse verbinding, die kunnen wij niet horen op woensdag de 8e april. Maar wel komt er dan weer een verbinding met Frankrijk, rechtstreeks op 9 april om 12:27 uur, 's middags onze tijd. En die zullen we hier zeker mee kunnen pikken. Sophie Adenau, die gaat dan natuurlijk in het Frans verbinding maken met die Franse school. Nou, en verder nog eentje met Frankrijk. Maar die gaat via een telebridge in België. Dus die zullen we ook zeker horen. En dat is ook op 9 april, maar dan een omloop later. Of zo, iets of nog langer. Dat is om 14:04 onze tijd. Dus 12:27 was die eerste en 14:04 de tweede. Via ON4ISS in Frankrijk dan, of in België dan. Goed, dan nog een verbinding met Rusland, gepland op 10 april om 10:10 s'morgens. En dat gaat dan natuurlijk weer in het Russisch. Nou, verder, in het ISS is de bekende crossband repeater met FM weer gewoon actief. De packet spullen die doen het nog steeds niet, dus daar hoef je niet op te rekenen, maar wel wordt die transceiver dan gebruikt dus voor ARES verbindingen. Verder, we kijken, ja, wat betreft de ruimtepuinproblemen. Er moeten steeds vaker manoeuvres worden uitgevoerd door satellieten en zo om potentiële botsingen te vermijden. Dat is een heel gedoe, maar het gaat ook verder. Het heeft ook invloed op lanceringen. Bijvoorbeeld die lancering van Artemis 2, Orion naar de maan, die had ook te maken met mogelijke problemen met ruimtepuin en of satellieten of wat dan ook. En daarom moest in die periode 156 keer een stukje tijd worden geblokkeerd voor de lancering, omdat ze, als ze dan zouden lanceren, te veel risico liepen dat ze een botsing zouden kunnen krijgen. Dus en dat zijn allemaal korte perioden van soms maar 1 of 2 seconden, maar soms ook wel 23 seconden of zo. Dus er moest elke keer het aftellen even onderbroken worden of zo, hè, dan moest er gezegd worden, dan mag je zeker niet lanceren, want dan gaat het misschien fout. Zo erg is het inmiddels al. Dus 156 keer hebben ze dat moeten doen. Nou, een paar jaar geleden was dat maar misschien 40 keer of zo. Maar het wordt steeds erger. Nou ja. Wat betreft de ontvangst van die Spaanse Pocket Cube, Hades SA, oftewel Spinny One, daar is een sound modem programma van Andy UZ7HO, bekend programma wat vaak gebruikt wordt voor het ontvangen van dit soort signalen. Nou, daarvan, van dat programma is een nieuwe versie gemaakt, specifiek om deze satelliet ook goed te kunnen ontvangen. En daar zitten dus ook mogelijkheden in. Er zijn ook andere software, moet ik zeggen, andere software van Amstrad Spanje voor de decoderen van de slow scan digitale video en de codec 2 signalen van die bewuste satelliet. Ja, dan even kijken. Er zijn natuurlijk allerlei mensen aan het proberen zoveel mogelijk van de Artemis 2 missie te volgen. Dat kan allemaal met allerlei pages van NASA. NASA Plus en een heleboel andere specifiek voor Artemis 2 kun je allemaal wel vinden als je gaat rondneuzen. Artemis 2 / ARO, A-R-O-W is een belangrijke. Maar er zijn ook andere sites waar je live een simulatie kunt volgen. Dus dat je in real time ziet waar Orion en de ASM zit in de ruimte op elk moment. En hoe die hangt ten opzichte van de aarde en de zon en de maan en zo. Er zijn ook een paar sites die dat gewoon mooi in 3D laten zien. Heel interessant. Voor het algemeen volgen met ook een complete tijdlijn erbij is er een leuke Nederlandse site. Dat is x37b.nl. Dus x-ray 37 bravo.nl / Artemis. En die, ja, dat is een hobbyist in Noordwijk. En die maakt daar een mooie site van, één page. Maar daar staat alles op. De hele geplande tijdlijn, die overigens regelmatig weer een beetje verandert. Maar dan zorgt hij dat het weer gauw up-to-date wordt gemaakt. En bovendien heeft hij daar een paar videokanalen bijgezet van NASA. Waar je dan real-time alles kunt volgen. Momenteel zie je daar ook beelden uit de Orion, waar ze nu volop bezig zijn met allerlei klusjes. Op dit moment kun je zien dat Orion op een afstand van 355.000 kilometer van de aarde zit en 91.000 kilometer van de maan. En hij heeft een snelheid van 2490 kilometer per uur. Dat soort dingen kun je dus allemaal volgen. Maar er zijn wel meer sites waar je dat soort dingen kunt zien. Je kunt ook zelf gaan rekenen met allerlei baanparameters, state factors die je kunt vinden bij NASA en zo. Kun je zelf in GMAT je eigen berekeningen uitvoeren. Maar het makkelijkste is natuurlijk gewoon gebruik maken van het Horizons System van JPL, van NASA. Daar kun je alle berekeningen uitvoeren die je maar wil rond Artemis 2. En het makkelijkste is daar het object te selecteren, -1024. Dan kom je meteen uit bij die Orion-ASM combinatie. Het grappige is, iedereen heeft het steeds over Orion, de Orion-capsule, maar die zit vast aan een grote service module, de ESM, de Europese service module. En die module is groter en zwaarder en complexer dan die Orion-capsule. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, Die vlucht naar de maan wordt gemaakt door die Europese service module en daar zit dan toevallig die Orion capsule aan vast. En daar zitten dan de astronauten in. Maar ja, het is maar hoe je het bekijkt. Maar die service module die zorgt dus voor de hele energievoorziening, daar zitten ook de zonnepanelen aan. En zorgt voor de hele voortstuwing en voor de life support systemen enzovoort. Dus zonder die ESM kan Orion helemaal niks. Nou, verder gaat alles redelijk goed in de hele vlucht. Het was zelfs zo dat ze de eerste twee baancorrecties niet hoefden uit te voeren. Want door die eerste manoeuvre om de zaak in de richting van de maan te sturen, de Translunar Injection, die was zo nauwkeurig dat de manoeuvres daarna gewoon niet nodig waren. De derde baancorrectiemanoeuvre die wordt wel uitgevoerd komende nacht. En dat kun je dan ook weer live volgen. Het probleem is voor ons even dat die Orion-ESM combinatie erg onhandig zit in de tijd. De passages voor Nederland zijn tussen 2 uur en 8 uur, 's morgens, 's nachts dus, met een maximum elevatie van zo'n 10, 11 graden in het zuiden. Dus dan moet je wel echt midden in de nacht proberen de zaak te volgen. Nou, in Twingelo doen ze dat. Daar hebben ze een aantal vrijwilligers die de hele week dan om de beurt een nacht de hele zaak blijven volgen. In de telescoop en die gaan dan al die metingen uitvoeren van Doppler enzovoort. En ook alle berekeningen die er allemaal nog omheen zitten. Dus het is een heel gebeuren. Maar voor de liefhebbers interessant om te bekijken. Dus dan krijg je ook weer alle discussies over baanparameters. Natuurlijk beginnen allerlei mensen weer te roepen dat ze een TLE-set willen. Gewoon een simpele baanparameters voor die vlucht. Maar dat kan dus gewoon niet. TLE's voor een vlucht naar de maan, dat werkt niet. TLE's zijn alleen voor objecten in een baan om de aarde. Lagere baan, niet al te laag, maar zeker niet naar de maan, dan werkt het niet meer. Als je wil rekenen aan banen naar de maan en nog verder, dan gebruik je altijd state factors. Nou, en de trackingprogramma's die amateurs gebruiken, die zijn dus niet geschikt daarvoor. Die werken niet met state factors, die werken alleen met TLE's. En die zijn dus niet echt zinvol te maken en te gebruiken. Dus als je met state factors wil werken, moet je andere software hebben, zoals GMAT, General Mission Analysis Tool. En dat werkt prima. Maar dat is wel even wennen, dat is een heel andere wereld dus. Er zijn ook heel wat mensen die in een amateur deep space netwerkje aan het opzetten zijn, met hun eigen schotel antennetjes. En zo, en dat begint ook al heel fraai te functioneren. Nou komen er in de toekomst natuurlijk veel meer van dit soort missies. En nou beginnen ook amateurs nieuwe technieken te ontwikkelen om de communicatie en data uitwisseling en zo betrouwbaarder te maken. Het probleem is dat je bij deep space communicatie meestal te maken hebt met hele zwakke signalen, maar ook zit er een flinke tijdvertraging op. Dus dan moeten de protocollen op aangepast worden. Nou is vanuit Amstel UK een voorstel gemaakt om te gaan werken aan een DTN. En dat is een Delay of Disruption Tolerant Network. En dat is dus bedoeld om met CubeSats of dat soort dingen die in de buurt van de maan gaan vliegen later, want dat gaat ongetwijfeld gebeuren, dat die dus gebruik gaan maken van een nieuw soort protocol. En NASA heeft ook al zoiets, het ION systeem, wat eigenlijk ook al in die richting werkt. En nou is het idee dat dat allemaal gecombineerd gaat worden. Dat ION, dat is dan Interplanetary Overlay Network van NASA, open source systeem. Wat ook dus veel lijkt op dat DTN. En nou is het idee dat amateurs dus mee gaan helpen om dit mee te helpen ontwikkelen en testen. En dat begint eerst met applicaties op de grond natuurlijk, om het allemaal uit te proberen. Vervolgens moet het zo gemaakt worden dat het past in een CubeSat. Eerst gewoon een engineering model en daarna een echte CubeSat die gelanceerd kan worden. En dan de zaak gaan testen, nog wel in een baan om de aarde. En daarna komt dus de fase 4 waarbij dan de CubeSat echt naar de maan gaat of daar in die buurt. Zodat dat systeem daar goed getest kan worden. Overigens nog even terug op Orion. Er zijn weinig technische problemen, maar er is wel één lastig effect. Ze hebben al twee keer een verstopte toilet gehad. De afvoer die zat dicht. En daar bleek al elke keer weer een temperatuurprobleem te zijn. De afvoer was bevroren en daardoor konden ze dus niks kwijt. Maar door dan de zaak in de goede stand te zetten naar de zon en nog wat verwarmingsdingetjes te gebruiken, konden ze die uitlaat zeg maar weer ontdooien en konden ze dus toch het spul weer kwijt. Nou ja, dan eens kijken wat we nog meer van nieuws hebben. Ja, er zijn natuurlijk amateurs bezig al die satellieten van de grote transportermissie uit te meten. Elke dag volop wordt er gewerkt met de ontvangst van de nieuwe data van die Spaanse Pocket Cube. Gaat ook allemaal goed. Nou, het meeste gaat toch wel over die Artemis-missie. Oké, dan even de amateursatellieten checken. Oscar 123 doet het keurig. De laatste dagen tenminste. Daarvoor was hij een tijdje niet zo bereikbaar. Oscar 73 blijft ook nog steeds keurig werken. Oscar 7 in mode B, oftewel van 70 naar 2. En soms verschijnt hij ineens in mode A. Dus dan gaat hij van 2 naar 10. Een dagje. Bijvoorbeeld op 3 april was dat. Nou ja. Verder. Oscar 29. Opvallend goed. Heel goed bruikbaar. Helemaal operationeel nu. Want ja, hij zit continu in de zon. Dus dan wil het wel. Nou, verder nog wat kleine satellieten die af en toe wat doen met Packet. Space Station, ja, alleen de FM crossband repeater heel actief. En binnenkort dan weer slow scan. Oscar 97, operationeel, niks mis mee. Lasersat doet het ook goed. Oscar 44, nog steeds af en toe een losse packet. Oscar 100, helemaal operationeel. RS44 doet het prima. Silversat met ook slow scan digitale video af en toe actief. Oscar 125 nog steeds goed. En Oscar 50 ook. Nou en dan Sonate 2 nu weer actief met APRS. Dat zijn zo de belangrijkste dingen. In het ISS verder gaat alles een gangetje. Daar zijn ze volop bezig met wetenschappelijke activiteiten. En aan het voorbereiden voor een ruimtewandeling. Maar het probleem is dat nu net bekend is geworden dat die volgende ruimtewandeling niet op korte termijn gaat plaatsvinden. Dat kan wel eens een paar maanden gaan duren. Het is niet helemaal duidelijk waarom, maar dat is wat ze nu even zeggen. Er gaat wel weer een Cygnus XL, zo'n nieuwe grote versie van de Cygnus ruimtevaartschip, gelanceerd worden naar het ISS op 8 april op zijn vroegst. Misschien nog met wat uitstel. En die zal dan 2 dagen later ingevangen worden door de manipulatorarm. Die technici zal ook een stuk of 10 kleine satellieten aan boord hebben, maar dat zijn waarschijnlijk allemaal dingen waar wij niet zoveel mee kunnen. Dus verder afwachten, daar krijgen we ook nog wat progress gedoe rond 24 april, maar dat zien we dan wel. Dan komt er nog een andere lancering, komen we dadelijk op. Dan hadden we nog wat lanceringen vorige week, maandag de 30ste maart. Een Chinese lancering met Xingzhou, een nieuw ruimtevrachtschipmodel wat ze gingen testen. Dan die Transporter 16, dus op de 30ste. Om 13:02 was helemaal succesvol. Starlink op de 30ste. Dan op 2 april, 's morgens heel vroeg, de Artemis 2 lancering vanaf Kennedy Space Center. Op de 2 april ook weer een Starlink lancering. Dan de Tianlong lancering vanuit China, die is mislukt op vrijdag 3 april. Dus ook een nieuwe raket. Ja, er zijn daar zoveel nieuwe bedrijven met nieuwe raketten die allemaal testen aan het uitvoeren zijn. Ja, dan gaat er regelmatig iets mis. Hè. Nou, dan hadden we de lancering moeten hebben van de Soyuz 5, een nieuwe raket van de Russen. Vanaf Baikonur, maar die is weer uitgesteld. Zaterdag 4 april weer zo'n Amazon Leo lancering met Atlas 5. Met een grote zwerm nieuwe internetsatellieten. Ook weer Starlink op zaterdag de 4e. En dan moet er dinsdag de 7e een lancering komen van een Minotaur. Een kleine raket vanaf Vandenberg met militaire payloads. Met ook weer een zwerm kleine satellieten erin. Grotendeels, of allemaal misschien wel, militaire satellieten. Dus dat is afwachten of daar iets bij zit voor ons. Ik denk het niet. En dan hebben we nog wat Chinese lancering op de 7e. Een Lange Mars 8, onbekende payload. Dan die Cygnus lancering dus op de 8e als het mee zit. Starlink op de 9e. Dan een wetenschappelijke satelliet voor zonnewind, magnetosfeer, ionosfeer en zo. Allemaal die metingen en de verbanden tussen die dingen. De SMILE-missie met een VGC te lanceren op donderdag de 9e vanaf Kourou in Frans-Guyana. En dan nog een Starlink-lancering op de 12e, volgende week zondag. En waarschijnlijk ook op diezelfde dag weer een Bluebird-satelliet, Bluebird 7, met een New Glenn, grote raket van Blue Origin. Dat is dus weer zo'n telefoonsatelliet die gelukkig niet meer op 70 centimeter lijkt te willen gaan zenden, want dat deed ze dus in het begin wel. Nou, verder komen er nog heel wat lanceringen later in april. Het wordt nog een heel gedoe, maar voorlopig hebben we het even druk genoeg met die bemande missie rond de maan die eind van de week, de 11e als het goed is, gaat landen weer na de grote boog om de maan heen. Goed, tot zover dan even voor deze week.